Staat hij aan? Yes. Goedemorgen. Vandaag gaat het over echtheid, zoals Tom net heeft gezegd. En het is de eerste Adventszondag. Nou, Advent dat gaat altijd over vooruitkijken naar de komst van de Heer Jezus. En toen Tom mij vroeg om te spreken over echtheid, toen dacht ik, ik wil graag iets vertellen over het karakter van God. En dan kijk je in de Bijbel, waar spreekt het karakter van God het mooiste uit? En zie, in de Bijbel is het zo, de Bijbel heeft 1185 hoofdstukken. En het is alsof God heeft gedacht, als het gaat om de echtheid van mijn karakter en de kracht van wie ik ben, dan wil ik dat graag in het middelste hoofdstuk heel puntig en kort beschrijven. En het middelste hoofdstuk is Psalm 117. Het is een hele korte psalm, 4 regels, 2 versen. Het kortste hoofdstuk van de Bijbel en dat is wat we vandaag met elkaar gaan lezen en waaruit we gaan leren wie God is. En als je ooit hebt voorgenomen om een hoofdstuk uit de Bijbel uit je hoofd te leren, begin dan met het hoofdstuk dat we vandaag gaan lezen. Dat is nog te doen. Dus als u een Bijbel bij u heeft, mag u mee opslaan. Psalm 117, midden in de Bijbel. En daar staat dan, loof de Heere alle volken. Verheerlijk zijn naam alle landen, alle naties. Want zijn liefde voor ons is overstelpend. En de trouw van de Heere kent geen grenzen. Halleluja. Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij naties, want zijn liefde over ons, want zijn goede tierenheid is krachtig over ons, en zijn trouw is eeuwigdurend. Bekende woorden, een mooie korte psalm. Nou, als je het hebt over Gods karakter, dan wordt dat beschreven in deze psalm. Je zou kunnen zeggen, zoals het Nieuwe Testament prachtige verzen kent en ook een grote opdracht in Matteüs 28 gaat dan heen. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Volken, erken dan zijn naam, hebben we net gezongen. Zo is dit de roeping van God uit het Oude Testament. Hier in deze psalm klinkt de roep van God. Wie ben ik nou echt? In 4 makkelijk te onthouden regels. Loof de Heere, alle volken, prijs hem alle naties. Want zijn liefde voor ons is overstelpend en eeuwig duurt zijn trouw. En het eerste dat we dan gelezen hebben is dat woordje, of dat zinnetje, loof de Heere. En daar staat het bekende woord halleluja. Loof de Heere. Maar eigenlijk in maar 3 gedeeltes in de Bijbel komt het voor zoals het hier staat. Want hier staat niet zomaar halleluja. Hier staat halleluja en dan staat erachter J-H-W-H. En dat is bijzonder, want er staat, zie, halleluja, dat betekent al loof de Heere. Loof de Heere. Maar dan staat hier achter, loof de Heere, J-H-W-H. Loof de Heere, ja, loof zijn naam. Alsof de schrijver van deze psalm, David, wilde zeggen, als het gaat om het karakter van God en de echtheid van wie God is op deze eerste Adventsdag, dan wil ik dat jullie het punt niet missen. Loof de Heere, ja, loof de Heere, loof zijn naam. En dat woord J-H-W-H, wij weten niet eens hoe je dat uitspreekt. Eigenlijk niemand in Israël spreekt dat woord uit. Ja, de hoge priester die ging 1 keer in het jaar, op Grote Verzoendag ging hij de tabernakel binnen en later de tempel. En dan sprak hij 1 keer in het jaar, sprak hij dat woord J-H-W-H uit. En wij zeggen dan Yahweh, maar misschien is het ook wel Shvuf, of wij weten het niet. Het woord zelf, de uitspraak kennen we niet. Dus hier staat, loof met ons de onuitsprekelijke naam van onze God. En als we het hebben vanochtend over het karakter van God, wie hij echt is, dan denk ik dat dit ook wel voor velen van ons geldt. Wij strekken ons uit naar God en wij willen hem kennen zoals hij gekend wil worden. Maar ergens is hij ook degene met de onuitsprekelijke naam. Degene die zo groot is in zijn wezen en zo diep is en soms ook zo ver af is, dat we zeggen van ja, zijn naam is nauwelijks uit te spreken. Totdat Jezus naar deze aarde kwam, dat zullen we straks zo horen. Maar hier staat, loof de onuitsprekelijke naam van onze God. Loof de Heere. Halleluja, J-H-W-H. En dan staat daarachter, loof de Heere alle volken. En dat woord volken, Dat is ook een bijzonder woord, want daar staat goyim. En goyim, dat zijn eigenlijk voor Israël had het woord volken ook altijd iets in zich als vijanden. Want de volken om Israël heen, die stonden ook altijd op tegen Israël. En als ze dan hier zeiden, loof de Heere alle volken, dan had het ook altijd iets in zich van vijanden. En dat is toch vreemd, dan heb je de naam van God, JHWH, een naam die je zelf niet eens durft uit te spreken. En dan word je toch in deze psalm opgeroepen als volk van Israël, om die onuitsprekelijke naam van God uit te proclameren over alle volken van deze aarde. Ook over de vijanden heen en ook over alle volken die je omringen. Loof de onuitsprekelijke naam van onze God. Ja, loof hem, alle volken. Zelfs onze vijanden. Loof zijn naam. En dat is vreemd. Er zit iets vreemds in dit vers. Dat je zelf de naam van God niet eens in de mond durft te nemen. En dat je dan toch alle volken op aarde oproept om die naam te loven. Dat is vreemd. Loof de onuitsprekelijke naam van onze God. Goyim, vijanden, volken, waar jullie ook zijn. En dan het tweede, prijs hem alle naties. Prijs hem alle naties. En dat naties, dat betekent waar je ook bent, wie je ook bent, wie je vader of wie je moeder ook is, wat voor kleur je ook hebt, of je nou arm bent of dat je rijk bent, of je werk hebt of geen werk hebt, of je ver af woont of dichtbij, wat je afkomst ook is en wat je toekomst ook is, loof met ons de onuitsprekelijke grote naam van onze God. Loof hem. Nou, als ergens het vaderhart van God in klopt, dan is het wel in dit vers. Zie, God is zo dichtbij gekomen bij ons. Maar van meet af aan was het al zo dat wij met alle volken op aarde God mochten aanbidden. Immanuel, God met ons. En als je dan kijkt naar onze kerk, naar hier de Berea de Maten in Apeldoorn en onze kerken in Nederland. Wat mooi zou het zijn als onze kerken een afspiegeling zouden worden van alleen al dit eerste zinnetje hier in Psalm 117. Zo'n korte psalm die we allemaal uit ons hoofd kennen. Dat wij tegen Apeldoorn en omgeving zeggen, loof met ons de naam van onze God. Wat jouw afkomst ook is. En wat je toekomst ook is. Hoe je er ook uitziet, waar je ook vandaan komt. Al ben je met een bootje Europa binnengespoeld. Of al ben je de hoogste directeur en ben je gesetteld in onze maatschappij. Het maakt ons niet uit. Want wij roepen iedereen op om samen met ons onze God te aanbidden. Wie je vader ook is en wie je moeder ook is. Waar je ook vandaan komt. Wat je kleur ook is. Of je nou blank bent zoals bijna 95% van deze gemeente hier. Of dat je een andere huidskleur hebt. Wij willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daarom, loof met ons de naam van onze God. Al is die naam misschien onuitsprekelijk. Al spreek je Syrisch. Al spreek je een van de talen uit Afrika. Al ben je een Palestijn of al kom je uit Israël. Loof met ons de naam van onze God. Loof met hem, onze God. En wat zou het mooi zijn als onze gemeenten een afspiegeling zouden worden van de Goyim hier in Apeldoorn. Van al die volken waarvan je denkt van ja, ze staan ver van me af. En je hebt misschien heb je wel langzaam zo de afgelopen jaren een soort misschien zelfs afkeer ontwikkeld van mensen die andere talen spraken of mensen die andere geurtjes hadden of andere kleurtjes hadden. En misschien heb je ook wel gevoegd in het koor. Op internet, of misschien wel letterlijk in het grote koor van mensen die buitenlanders wegverwensten. Maar onze Bijbel, in het middelste hoofdstuk, in het hart van de Bijbel, roept onze God ons op om alle volken om ons heen uit te nodigen in onze gemeente, om samen met ons onze God te loven. Laat ze maar komen, de Syrische vluchtelingen. Loof met ons de naam van onze God, al spreek je hem anders uit dan wij het doen. Kom maar binnen, moslims. Loof met ons de naam van onze God. Surinamers en mensen uit de Antillen, jullie doen het op een heerlijke andere manier. Maar kom er maar bij. Loof met ons de naam van onze God. Palestijnen, Israëliërs, loof met ons de naam van Yeshua. Loof met ons de naam van Isa. Loof met ons de naam van onze God. Want bij onze God is het niet minder mensen die God loven. Bij onze God is het meer mensen die welkom zijn in de gemeente om God te loven. Zo is het toch, of niet? Yes, zo is het. En als er dan AZC's komen hier in Apeldoorn, en als dan hier de Amerika-hal vol zit met vluchtelingen, en als dan de helft van Apeldoorn zegt van ja, ze mogen wegblijven wat mij betreft, dan zeggen wij als gemeente van Jezus, nee, als er één plek is waar mensen veilig zijn, dan is het hier in Berea de Mate. Laat ze maar komen. Want de grote opdracht van het Oude Testament is dat wij de Goyim uitnodigen. Dat wij alle vreemde volken uitnodigen om samen met ons de naam van onze God te loven. Loof met ons de naam van onze God. Het is een eenvoudige boodschap, zo in dit eerste vers. Maar het is een boodschap waar zoveel achter zit. We mogen God aanbidden met alle volken om ons heen. En waarom mogen we God aanbidden met iedereen die het maar horen wil? En dat lezen we in vers 2. Want daar staat, zijn liefde voor ons is overstelpend en eeuwig duurt zijn trouw. Nou, liefde, wanneer er in de Bijbel wordt gesproken over liefde, dan gaat het altijd over verbondsliefde. Dan gaat het altijd over liefde waar geen enkele voorwaarde aan verbonden is. Dat is een liefde die niet zegt zoals wij vaak zeggen, ja, als jij van mij houdt, dan geef ik mijn liefde terug. Of wanneer jij mij lief hebt, dan kan ik ook genegenheid voor jou hebben. Het is een liefde die zonder voorwaarden is, waar God zijn handtekening onder heeft gezegd. Alsof God tegen ons zegt, wat jij ook doet en wie jij ook bent. Al zal jij mijn naam nooit prijzen, toch heb ik jou lief. Een soevereine liefde heet dat met een moeilijk woord. Een liefde die van God komt en die over ons heen blaast. En die niets te maken heeft met wat wij teruggeven. Die niets te maken heeft met wat we ooit gedaan heeft, maar de verbondsliefde van God. Een liefde waar geen voorwaarden aan verbonden zijn, geen voorwaarde aan verbonden is, waar God zijn handtekening onder heeft gezet. Dit is wat ik jou geef. En die liefde voor ons, die is overstelpend. En eeuwig duurt zijn trouw. Trouw van God. De liefde en trouw van God gaan altijd samen. Misschien zit je hier deze ochtend en heb je moeite om de liefde van God echt te kunnen vatten. Misschien door iets in wat in je verleden is gebeurd. Dat je een vader hebt gehad die liefdeloos was en hard. Of een moeder die altijd moeite heeft gehad om de genegenheid te laten merken. Of misschien ben je zelf een vader of een moeder die moeite heeft gehad om het door te geven. En heb je het gevoel van ja, ik heb gefaald. En ergens is de liefde in je afgestorven. En dan kan het zijn dat je weerhouden wordt om de liefde van God ook echt vast te pakken. Of misschien ben je opgegroeid in een kerk waar altijd werd gesproken over de toorn van God. En je hoort spreken in de gemeente waar je nu zit over Gods liefde, maar toch heb je moeite om die liefde van God te vatten. Want wat is liefde nou echt waard? En als jij vanochtend moeite hebt om de liefde van God te pakken, dan wil ik je vragen om je vast te houden aan de trouw van God. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind het moeilijk. Als er wordt gezegd, God heeft je lief, dan vind ik het moeilijk om dat te aanvaarden. Maar als ik vraag, wie gelooft er hier dat God trouw is? Wie gelooft er hier dat God zich altijd houdt aan zijn woord? Wie gelooft er hier dat als God God is, dan is hij in elk geval één ding, dan is hij trouw. Dan is hij rechtvaardig. En dan doet hij wat hij beloofd is. Dat wat hij beloofd heeft. Als ik hier zou vragen, wie geloofde dat God trouw is? Ik vraag het gewoon, wie geloofde dat God trouw is? Als je je hand eens opsteekt. Wie geloofde dat God trouw is? Ja. Dankjewel. En misschien de rest die denkt van, nou, ik steek mijn hand nooit op. Wie steekt hier zijn hand nooit op? Het zijn dezelfde mensen, ja. Maar wij geloven allemaal, als God iets is, dan is het in elk geval dat hij zich houdt aan zijn woord. Als je de straat op gaat en je vraagt, wat is nou echt een karaktertrek van God? Dan zullen veel mensen zeggen, nou in elk geval dat hij betrouwbaar is. En als hij toornig is, dan is hij ook altijd toornig. En als hij liefde is, dan is hij ook altijd liefdevol. Maar hij is in elk geval trouw aan zijn eigen karakter. En als je moeite hebt om je vast te houden aan de liefde van God, dan wil ik je vanochtend vragen, grijp de trouw van God. Hou je vast aan de trouw van God. Hou je vast aan die woorden die je misschien al jarenlang hebt gehoord. Dat God trouwen houdt tot in eeuwigheid. En dat hij nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. En liefde, dat kan een raar gevoel bij je geven. Maar trouw, trouw zegt iets over het karakter van God. En wanneer je je dan vastgrijpt aan de trouw van God. Aan die prachtige tweede karaktertrek van God. dan mag je je ook vasthouden aan de woorden die hij ooit gesproken heeft. En dan mag je ook vasthouden aan al die woorden die hier in de Bijbel staan. En daar staat onder andere dat God vol is van liefde. God is liefde. En God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon naar deze wereld stuurde voor jou. En God is als een vader die zich uitstrekt naar zijn kinderen, die zijn kinderen omarmt. En zoals een vader, een aardse vader, zich al ontfermt over zijn kinderen, nog veel meer ontfermt de hemelse vader zich over wie hem vrezen. En vrezen, dat betekent dat je erkent dat God trouw is. Als jij God vreest, dan mag je ook weten dat de liefde van God en alles wat er staat in de Bijbel over zijn liefde, dat het ook geldt voor jou, zelfs wanneer jouw gevoel niet meekomt. En voor sommigen van ons is dit de enige boodschap die je vast hoeft te houden uit de preek van deze ochtend. Wanneer je moeite hebt met de liefde van God, strek je uit naar de trouw van God. Hij die trouw is, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat hij in jou begonnen is. Zijn liefde voor ons is overstelpend. En eeuwig duurt zijn trouw. Dat woordje overstelpend, daar zit iets heel moois in. Dat betekent, in de oude vertaling wordt dat vertaald met goedertierenheid. En als iets welig tiert, dat is een oude uitdrukking, maar dan betekent het dat het groeit de pan uit. Goedertierenheid, het is een goedheid die de pan uitgroeit. Het is een goedheid die maar doorgaat en doorgaat. Zijn liefde voor ons is overstelpend. En mijn vrouw en ik zijn met ons gezin in 2008 zijn we in een nieuwbouwhuis komen wonen. En toen we daar aankwamen, toen stonden in onze tuin stonden daar klimopplantjes. En die klimopplantjes die zagen er mooi uit. Ze waren klein en ze waren mooi. En het eerste jaar toen begonnen ze te groeien en dat zag er ook goed uit. Dus wij probeerden die klimopplantjes zo langs het hek naar boven te leiden. En toen waren we een keer op vakantie en toen kwamen we terug en toen zagen we dat het in één keer een halve meter gegroeid was. Het had goed geregend, de zon had erop geschenen en het was welig gaan tieren. Het was de pan uit gaan groeien. En we probeerden het nog een beetje te leiden, maar de stam was zo dik geworden dat het maar doorgroeide en doorgroeide en doorgroeide. En er was werkelijk geen houden aan. En op een gegeven moment groeide het over het hek heen. Ik had het een paar weken laten liggen. En het was eigenlijk niet meer te houden. En het groeide, we wonen aan het water en het groeide over het hek heen. En het ging zo snel. Ja, ik had het een hele tijd niet onderhouden, dat begrijpt u. Ja, dat was ook wel een beetje de oorzaak. Maar toch, voor het voorbeeldje. Het groeide zo de pan uit dat het over het hek heen groeide het water in. En wij wachten vandaag op de dag dat het aan de overkant van het water bij de overburen weer door gaat groeien en de volgende wijk in gaat. Nou, als je het hebt over welig tieren, de pan uitgroeien, dat is klimop. Het is onuitroeibaar. En helemaal aan de andere kant, op een heel positieve manier zou je kunnen zeggen, zo is de liefde van God. Het is bijna als een, het is niet als onkruid, maar het is als een klimop die maar doorgroeit en doorgroeit en het is niet tegen te houden. Er is geen kruid tegen te wassen en gelukkig maar, want de liefde van God is geen onkruid. De liefde van God is zo groot en zo mooi. Maar oh, wat groeit er door in onze levens. Het gaat maar door en het is niet tegen te houden. Wanneer wij zondigen, de liefde van God gaat er nog weer bovenuit. Wanneer wij tegenstribbelen, de liefde van God is altijd nog weer groter. De liefde van God groeit maar door. Zijn liefde is overstelpend. Zijn goedheid tiert welig. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En het gaat maar door, en het gaat maar door, en het gaat maar door. En lieve mensen, daarover mogen wij vertellen aan de wereld om ons heen. De goedheid en de trouw van Jezus. En in het Oude Testament was iemand Die wist ook heel goed dat Gods liefde groot was. Hij zegt ergens in het kleine boekje dat hij schreef, Heere God, ik wist dat u een goede God was. Ik wist dat uw liefde groot was. En die man die groeide op in het huidige Mosul in Irak. En zijn naam was Jona. Daar groeide hij niet op, maar daar werd hij naartoe gestuurd door God. Hij groeide op in Israël. En God die zei tegen Jona op een dag, Jona, jouw leven is goed, maar ik vraag jou om naar Nineveh te gaan, het huidige Mosul. En net als nu in Mosul, daar regeert IS, ISIS. En in Mosul, daar is het zwaar. En zo was het ook in die tijd in Nineveh. Daar regeerden de Assyriërs. En de Assyriërs waren nog vreder en harder dan ISIS nu. Alles wat je nu van ISIS ziet, zo was het toen bij het leger van Assyrië. En nog erger. En ik kan mij voorstellen dat die Jona, die misschien wel gewoon op zijn rustige, normale dag in Psalm 117 zat te lezen. En Psalm 117 uit zijn hoofd zat te leren. Ik kan mij voorstellen dat toen God hem riep om de onuitsprekelijke naam van God te gaan loven midden in een stad die belegerd was door ISIS. De Assyriërs van die tijd. Kan ik mij voorstellen dat Jona dacht, nou, ik vind het mooi om een psalm uit mijn hoofd te leren. Maar meneer, het gaat niet naar ISIS toe. Ik ga niet naar ISIS toe. En een tijd geleden was ik bij Anne van der Bel en toen zei Anne van der Bel, als ik nu nog jong en fit zou zijn, dan zou ik heel graag naar ISIS willen gaan. Al zou het mijn laatste daad zijn. Maar wie staat er vandaag klaar om naar ISIS toe te gaan? Om hen te vertellen over de liefde en de trouw van God. Nou ja, hij gaf zelf het antwoord, niemand. En ik sta ook niet klaar. Maar ik kan me dus wel heel goed voorstellen dat Jona, toen hij deze psalm las, dat hij moeite had om naar Nineveh te gaan, naar Mosul te vertrekken. Naar ISIS toe te gaan. En toch zei God die dag tegen hem, Jona, kom uit je stoel en ga naar Mosul. En Jona, hij stribbelde tegen, we kennen allemaal het verhaal. Maar uiteindelijk ging hij toch maar. En daar stond hij op dat tempel, op dat plein van Nineveh. En daar, te midden van die vijandelijke legers om hem heen, deed hij wat we net in deze psalmen hebben gelezen. Hij loofde de naam van de God van Israël te midden van een volk dat hem naar het leven stond. En wat een held was Jona. Die Jona die wij zo vaak in onze kinderbijbels bijna uitgelachen hebben. Wat een held was hij, dat hij toch ging. En ik begrijp waarom hij er moeite mee had. En het hele punt van het verhaal van Jona is precies hetzelfde als de boodschap van Psalm 117. Soms vraagt God iets aan ons waar wij helemaal niet klaar voor zijn. Soms vraagt God iets aan ons waar wij moeite mee hebben. Soms vraagt God iets aan ons wat ongelooflijk gevaarlijk is. En soms vraagt God iets aan ons wat wij niet willen. En dan zegt God hier vanochtend door Psalm 117 heen, en het sluimert allemaal achter die paar woorden in Psalm 117. Ben jij bereid om vandaag Jona-historie te gaan schrijven? Bent u bereid om vandaag te zeggen, ja, ik wil iets gaan doen voor God waar ik nog helemaal niet klaar voor ben. En we zijn allemaal zo gewend geraakt dat God ons alleen roept voor die dingen die binnen onze comfortzone passen. Dat God ons roept voor die dingen waar wij op getraind zijn en waar wij op voorbereid zijn. Maar misschien vraagt God vandaag aan ons om Jona-geschiedenis te gaan schrijven. En voor een aantal van ons geldt dat hier. Ergens heb je de roepstem van God al wekenlang of maandenlang geleden gehoord. En je was er nog niet klaar voor. En God zegt vandaag, ben jij klaar om mijn naam te gaan loven? Tegenover een volk dat je tot nu toe als je vijand zag. Daar waar je een heel verfijnde vorm van vreemdelingenhaat hebt ontwikkeld. En dacht van nou, in die woorden van Wilders zat eigenlijk wel wat. Wat een wijze man is dat eigenlijk. Daar vraagt God je vanochtend om je vijanden lief te gaan hebben. En daar waar je dacht van ja, mensen uit een andere cultuur, dat is wel het laatste wat ik zou doen. Daar vraagt God je misschien vanochtend om juist voor hen iets te gaan doen. En daar waar jij helemaal niet van hitte houdt, daar roept God je vanochtend misschien om naar Afrika te gaan. Of daar waar je twee linkerhanden hebt, daar vraagt God je misschien vanochtend om iets voor present te gaan doen. En te gaan klussen. Nou, dat is pas echt Jona-geschiedenis schrijven. Of waar je misschien helemaal niets met kinderen hebt, vraagt God je om voor de kinderen te gaan werken in Berea de Mate. Of waar je misschien heel veel met kinderen hebt en altijd iets gedaan hebt met kinderen, moet je misschien wel je oude moeder gaan verzorgen in het bejaardentehuis, in het verzorgingstehuis. Ben jij klaar om vanochtend Jona-geschiedenis te gaan schrijven en de naam van God te gaan loven op een plek waar je helemaal niet wil zijn? Ben je er klaar voor? Als je het hebt over het karakter van God, zo is God. Zie, Jezus was in de hemel aan de hand van God de Vader, aan de rechterhand van God de Vader. En hij had het daar goed. En het was daar warm en het was daar geriefelijk. En er was geen betere plek waar de Heer Jezus, de Zoon van God, kon zijn. En toch koos hij ervoor om vanuit de hemel naar deze aarde te komen en te zeggen van ja, Ik ben de God van Advent. Ik kom. En ik kom om de verwachting van God mijn Vader waar te maken. En hij gaf zichzelf een nieuwe naam. Immanuel, God met ons. En de Vader die hielp hem om de lange reis te maken naar deze aarde. En daar kwam hij als een heel klein babytje. En hij kwam hier en hij was de kleinste onder de kleinen. Hij was de minst gewenste onder de mens op deze aarde. En waar wij allemaal het liefste weg omhoog gaan in onze loopbaan en in onze financiën en in onze status. Daar zei Jezus, de enige die aanspraak kon maken op deze hele wereld. Ik maak de weg omlaag. En hij werd klein en hij werd vertrapt. En hij was hier op aarde en hij sprak het woord van genade. En hij was op een plek waar hij misschien helemaal niet wilde zijn. Maar hij was er. Want hij zei, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. En uiteindelijk ging hij naar het kruis toe. De meest verwenste plek die je maar kon bedenken. Maar wat hij deed, hij schreef daar Jona geschiedenis. En hij zei, Vader, ik kom om uw wil te doen. En wanneer Jezus aanspraak kon maken op alle titels van God. Daar zegt Filippenzen 2, hij vernederde zichzelf tot in de dood. Ja, tot in de kruisdood. En hij gaf al zijn rechten op, hoewel hij God gelijk was. En hij vernederde zichzelf en hij werd als een slaaf. Hij ging naar het kruis. En hij schreef daar Jezus' geschiedenis. En hij ging in de voetsporen van Jona. Maar dan zonder tegen te strippelen. En hij deed wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Hij stierf voor onze schuld. En als je ergens het kloppende hart van onze Vader wil zien, dan is het wel in Jezus. Immanuel. God met ons. En als we het hebben over hoe kunnen wij nou dat vaderhart van God laten zien? Hoe kunnen wij Jezus laten zien in deze wereld? Dan is het door te gaan naar de plek waar Jezus was. Door te gaan naar plekken waar Jezus op dit moment niet zichtbaar is. Anderhalf maand geleden was ik in Libanon samen met Open Doors en wat mensen uit verschillende kerken in de USA en in Engeland. En we waren daar om de voorgangers uit Syrië te bemoedigen. En ze kwamen vanuit Syrië door de linies van ISIS heen. En met gevaar voor eigen leven gingen zij de grens over en kwamen zij naar Beirut toe. En we ontmoetten hen daar en we hadden een fantastische tijd met hen, maar het was ook een tijd die moeilijk was. Want wij wisten dat zij kwamen voor die paar uur en daarna weer terug moesten naar de gebieden die door ISIS beheerst werden. En sommigen hadden zigzaggend, door de linies van ISIS hadden ze telkens van checkpoint naar checkpoint gelopen. En de ene keer kwamen ze bij een checkpoint van Assad en de volgende keer kwamen ze bij een checkpoint van het Vrije Syrische leger. En met kidnapgevaar, gevaar voor eigen leven, kwamen ze bij ons. En de boodschap die ze telkens opnieuw brachten was, zijn jullie als kerk in Nederland, zijn jullie als kerk in het Westen bereid om Jezus te verkondigen aan onze volksgenoten die vanuit Syrië naar Nederland zijn gekomen? En gisteren op de Open Doorsdag vertelde ik er iets over pastor Serafim, een pastor uit een stad die belegerd wordt door IS. En hij zei tegen ons, vertel me broeder. Is het waar? Is het waar dat de Nederlandse kerk zwijgt over Jezus tegenover moslims? Is het waar dat er in jullie kerken weliswaar moslims worden uitgenodigd en dat ze dekens krijgen en brood krijgen en dat ze alles krijgen wat nodig is, maar dat jullie het moeilijk vinden om te spreken over de naam van Jezus? En toevallig had ik net gehoord dat er hier een gezamenlijke kerkdienst was geweest in Apeldoorn, waar alle Syrische vluchtelingen welkom waren. En er was een groepje mensen die had bijbels willen uitdelen aan de Syrische vluchtelingen. En er waren predikanten hier in Apeldoorn en die hadden gezegd, nee, wij delen geen bijbels uit, want wij willen geen zieltjes winnen. Wij spreken wel over God, maar we spreken niet over Jezus, want wij willen de moslims niet tegen het hoofd stoten. En deze predikanten, en pastor Serafim vroeg het niet alleen, maar heel veel predikanten vroegen het aan ons. Is het waar dat gerucht ons bereikt? En gisteren op de Open Doorsdag heb ik gezegd, nee, wij willen niet dat het waar is. Wij willen niet zwijgen over Jezus. En ik wil het ook vanochtend aan jullie vragen, alsjeblieft, zwijg niet over Jezus tegenover de moslims. Ik was daar ook in de Bekaa-vallei. Dat is een vallei die grenst aan het gebied dat beheerst wordt door ISIS. En ik was daar in een kerk. Op de 7e verdieping was een balkon en ik keek uit over de Bekaa-vallei. En in de verte zagen wij de wachtposten van ISIS. In de verte zagen wij de linies van ISIS. En daar onder schootsafstand van ISIS staat een kerk die op dit moment weer in aanbouw is. Omdat die een tijdje geleden, daar zijn kerken allemaal platgeschoten. En deze kerk is opnieuw in aanbouw. En in die kerk komen duizenden moslims op dit moment tot geloof. Doordat daar een pastor staat, een voorganger staat, die zegt: ik wil niet langer zwijgen over de naam van Jezus. En bij duizenden komen ze tot geloof. En terwijl we daar zaten, kwamen de moslims van achterin, kwamen ze binnenlopen. En de een na de ander ging daar op de preekstoel staan om te getuigen over Jezus. Vrouwen in burka, hun gezicht bedekt. En ze spraken daar over Jezus. Een man zei van: ja, ik heb Jezus leren kennen, maar ik heb één probleem. Ik heb 2 vrouwen en 17 kinderen. En wat moet ik doen? Want ik mag van Jezus niet scheiden. Maar het is ook niet mogelijk om 2 vrouwen te hebben. En hij zei van: ja, de pastor die zei tegen me: ga God ervoor danken. Want je hebt je eerste gemeente waarvoor je voorganger mag zijn. 2 vrouwen en 17 kinderen. Zo begint de gemeente. Er was daar een vrouw en die vertelde dat ze een half jaar geleden de Jezus had leren kennen. En ze zei: ja, ik heb nu 2 bijbelstudiegroepen in mijn tent in het vluchtelingenkamp. En haar man is nog steeds moslim. En ik ging achteraf naar haar toe en ik zei: ja, wij wonen aan de rand van de Schilderswijk in Den Haag. En nog nooit heb ik een vrouw in Nederland, een voormalige moslimvrouw, zo vrijmoedig horen spreken over Jezus als jij doet. En ze was stom verbaasd. En ze zei van: maar worden dan niet alle moslims bij jullie uitgenodigd in de kerken? Want er is toch bij jullie vrijheid? En opnieuw moest ik beschaamd zeggen van: nee, helaas. Bij ons zeggen we: er is scheiding tussen kerk en staat en we houden ons voor dat we geen zieltjes moeten winnen. Maar iedereen daar in Syrië en iedereen daar in moslim zegt: er is maar één manier waarop moslims echt tot hun bestemming kunnen komen. En dat is door ze te vertellen over Jezus. Vertel ze niet over God. Vertel ze over Isa. Vertel ze over Jezus. Want ze kijken nu al zwart-wit televisie. En straks mogen ze kleuren televisie leren. Ja, ik bedoel, we hebben zelf helemaal geen televisie. Dat is een slecht voorbeeld. Laat ze maar geen televisie kijken. Maar zo zeggen ze dat vaak. Wij keken zwart-wit tv en nu zien we de kleuren. Laat hen de kleuren van Jezus zien. Laat ons Jona-geschiedenis schrijven. Laat ons de misschien nu nog onuitsprekelijke naam van Jezus verkondigen tegenover mensen die zeggen: wij snakken naar Isa. Want we willen niets meer met ISIS te maken hebben. Wij snakken naar Isa. Loof met ons de onuitsprekelijke naam van God. Loof de Heere, alle gij volken. Prijst hem, alle naties. Want zijn liefde voor ons is overstelpend. En zijn trouw duurt tot een eeuwigheid. Amen.